Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Het is 8 maart. Over precies een week gaan de eerste stemlokalen open. En vanaf vandaag zijn we dagelijks bij je. Vanaf de vergadertafel op de Haagse redactie. Die we voor de gelegenheid hebben omgebouwd tot een soort van studio met geluidsdempers eromheen. Alles erop en aan. Het kan zijn, omdat we dus op de redactie zijn, dat je af en toe een printer hoort of de koffiemachine of andere achtergrondgeluiden. Dat blijft even zo. Tot en met 18 maart leiden we je iedere avond door al het campagnenieuws. En dat doe ik samen met de inmiddels voor jou vertrouwde Haagse redacteuren, die soms hier zijn en soms ergens in het land om de campagne te verslaan en ons daar dan later over bij te praten. Op dit moment is Pim van den Dol bijvoorbeeld aan het flyeren samen met SP-jongeren. Floor Boon is deze dagen veel in Apeldoorn, omdat ze daar de voorbereidingen op verkiezingen corona-stijl aan het volgen is. En daarover hoor je dan later deze week meer. Overigens zul je Floor sowieso vaker horen de komende dagen, want we gaan samen de presentatie van deze dagelijkse Haagse Zaken doen. Maar bij mij hier aan tafel Guus Valk en Filip de Wit Wijnen. Nou hebben we heel vaak al gezegd dat die campagne maar niet op stoom wil komen deze dagen.
Ja.
Heel af en toe gebeurt er wel wat. En dan lijkt het ook wel alsof iedereen zich er in één keer op werpt. Deze dag, Guus, was de eer aan het CDA met Wopke Hoekstra, hè?
Je doelt op Internationale Vrouwendag?
Ik doel wellicht op een bepaalde post op sociale media door Wopke Hoekstra over Internationale Vrouwendag. Ja,
Wopke Hoekstra, CDA-lijsttrekker. Voert een beetje een ongemakkelijke campagne. Het loopt een beetje stroef. Het is heel veel repareren van wat er eerder mis is gegaan. Hè. Dan denk ik aan beruchte schaatsfilmpje in Tialf, waarbij hij coronaregels overtrad. Althans, iets deed wat de meeste mensen niet mogen. Maar ook zijn uitspraken vorige week over de WW bleven hem eigenlijk achtervolgen. En dan wordt het heel erg een discussie over Wopke Hoekstra en het CDA en niet over die ideeën. Dus hij kan die campagne maar niet naar zijn hand zetten. Vandaag, Vrouwendag, wilde hij een kennelijk inspirerend bedoelde boodschap op sociale media plaatsen. En dat werd een post waarin hij eigenlijk uitlegt wat Internationale Vrouwendag voor hem betekent. Dus hij schrijft, ik lees even letterlijk voor: toen ik klein was, kwam er een Volkswagen Kever in ons gezin. Die auto staat voor veel fijne herinneringen, maar vooral voor een mind-changing event. En dan het mind-changing event, dat legt hij dan in een paar zinnen uit, is dat niet zijn vader die Kever had gekocht, maar zijn moeder van haar salaris. En dat was voor hem een soort inzicht dat hij kreeg. Wat hem toe beweegt. En daar gaat het al heel gauw over, die post. Dat er een diverse wervingscommissie moet komen die impliciete patronen doorsnijdt. Want die zitten diversiteit in de weg. Gelijken kiezen nu eenmaal eerder gelijken dan anderen, bewust of onbewust. Hashtag Vrouwendag.
Waarom viel iedereen hierover?
Ik denk ten eerste de anekdote. Ja, let's be honest. Maar ten tweede denk ik wat ook een beetje meespeelt. En dat is dat vind ik dan interessanter. Dat beelden in de politiek soms zo dominant kunnen zijn. Het beeld van Hoekstra als kille McKinsey-saneerder blijft hem toch ook een beetje achtervolgen. En deze post had natuurlijk ook een beetje die kille uitstraling.
Ja, precies. Het is wel interessant, want dit is een campagne die voor hen, hè, je noemde net al dat schaatsfilmpje, daar hebben ze dus ook hun spotje van gemaakt. Daar hebben ze tv-ruimte voor ingekocht. En betekent dat nu, ook al is het heel lekker weer, weet je wel, je loopt buiten zonder jas, maar binnen zie je Wopke Hoekstra nog steeds aan het schaatsen, weet je wel.
Blijf maar schaatsen.
Het lijkt wel alsof het allemaal kleine dingetjes zijn die net niet lukken in die hele campagne.
Ja, maar je hebt gewoon in campagnes, dat zal iedere campagnestrateeg die dat heeft meegemaakt, die weet dat. Dat je hebt soms van die campagnes dat alles een beetje op zijn plek valt en je hebt van die campagnes dat het hard werk is en dat het steeds maar net niet lukt. En ik denk dat de CDA-campagne, het kan in de laatste week is allemaal nog wel weer op zijn plek vallen, maar tot nu toe wel heel erg dat laatste uitstraalt.
Overigens, Filip, jij schreef vandaag over Hoekstra en die plannen, die WW-plannen waar hij vorige week mee kwam. Hij wil het verkorten van 2 jaar naar 1 jaar. Daarmee haalt hij de VVD rechts in.
Op dat punt zeker wel, ja. Want de VVD heeft dat niet in het programma staan. Er waren meer maatregelen die de VVD wel heeft. Bijvoorbeeld de verhoging van de minimumloon. Nogal links. En CDA wil dat niet. Althans, hij niet zonder meer. Dat heeft Hoekstra uit het programma zelfs geschrapt. Op dat punt, sociaal-economisch, heeft Hoekstra Rutte rechts ingehaald.
Ja, en daar denken ze misschien wel bij het CDA. Als wij ons nou iets rechtser van de VVD positioneren, dan komt er misschien een moment dat wij een groep kiezers aanspreken die weggelopen is ja. bij de VVD.
Ja, of misschien bij PVV of Forum, die ook veel ondernemers in de achterban hebben. Het is een ondernemersvriendelijk standpunt, zeg maar.
Oké, van de rechterkant van het politieke spectrum even naar de linkerkant ervan. Want jullie zitten hier ook omdat jullie vandaag hebben gesproken met de GroenLinks-leider Jesse Klaver.
Over mensen gesproken die de campagne niet vlot kunnen trekken.
Want dat was waarom jullie hem heel graag wilden spreken, hè?
Ja, en hij wilde ons ook graag spreken, geloof ik. Klaver heeft natuurlijk heel vaak geroepen. Twee grote doelstellingen bedacht voor deze campagne. Hij wil weer beter scoren dan 4 jaar geleden. Nu met 14 zetels in de Kamer, dan moeten er meer worden. Liefst 20 plus. En hij wil meeregeren. En dan zou je denken, dat moet hij ook de campagne domineren met het thema wat voor hen zo belangrijk is. Klimaat, klimaat, klimaat. En het overbruggen van de ongelijkheid in de Nederlandse samenleving. En hij komt er niet tussen. Hij is niet zo zichtbaar. Hij roept het wel. Maar hij heeft ook een andere, iets mildere toon. Heeft hij zichzelf aangemeten.
Ja.
Ja.
Je noemt nu ook echt letterlijk twee thema's die D66 dus ook de hele tijd gebruikt. Kansenongelijkheid en klimaat. Dat zijn de thema's voor D66 ook.
Ja, en ook op zichzelf grote thema's voor de wereld van vandaag. Maar er is ook iets anders aan de hand. En dat is de coronacrisis. En ja, die crisis domineert natuurlijk de campagne.
Ja.
Ja, van al die andere partijen dan de VVD.
Er lopen denk ik twee dingen door elkaar bij GroenLinks en hun campagne. Die verklaren waarom het stroef loopt. Het eerste is dus de coronacrisis, waardoor het heel moeilijk wordt om je eigen onderwerpen te agenderen. Want corona domineert alles, dus dan kom jij aan met klimaat. Ja. Of met iedere partij heeft zijn eigen punten. En die komen er maar niet tussen, want corona. Dat werkt in het voordeel van Mark Rutte, van de VVD. De coronapremier. Tweede is, wat Klaver ook wel echt beaamde, was dat zijn toon gewoon is veranderd. Hij zegt nog steeds dezelfde urgentie, dezelfde drive te voelen. Maar er zit ook een zekere een soort kalmte of zo in zijn presentatie, in zijn hele campagne. Dat heeft deels te maken met het feit dat hij niet meer in de Ziggo Dome kan staan of in grote hallen grote groepen kiezers kan toespreken. Maar ook dat hij zelf zegt van ik ben ook wat ouder geworden. Ik ben wat bedachtzamer misschien. Ik wat doorleefder.
Hij is 34.
Is dat ook niet heel graag het beeld dat hij dan... Want het valt mij op in dat debat bijvoorbeeld, met het RTL-debat, dat hij ook heel graag die verbindende rol op zich wilde nemen. Weet je wel? Dus is dat ook niet heel graag wat hij uit wil stralen?
Ja, maar dat is er ook een... Dat vind ik persoonlijk, als je die campagne bekijkt, vind ik ook een ingewikkelde. Want aan de ene kant roepen dat er een klimaatcrisis is, dat onze allerlaatste kans is. En tegelijkertijd heel erg uitstralen van het gevoel van ja, wat jij zegt zit ook wat in. En wat dat ene puntje van jou omarm ik ook. En laten we bij elkaar komen. Ja. Val elkaar niet aan. Minder schreeuwen en meer luisteren. Die twee dingen zijn een beetje met elkaar in tegenspraak, vind ik. Tenminste, ik vind dat een verklaring waarom het bij GroenLinks waarschijnlijk wat minder loopt.
Ja, wat me ook een beetje opvalt, het lijkt wel alsof hij twee campagnes aan het voeren is op twee verschillende golflengtes bijna, weet je wel. Dus die verbindende rol inderdaad voor het grote publiek. Maar als je kijkt naar zijn sociale media kanalen, daar is hij toch nog steeds wel die jonge, vlotte Jesse Klaver die een beetje woke is.
Hij zweert echt bij TikTok. Hij wist niet wat TikTok was, volgens mij, tot een maand geleden. Maar zijn campagneteam vond dat heel belangrijk. En dat vindt hij zelf belangrijker dan bijvoorbeeld in de ochtendshow van WNL te gaan zitten.
Maar TikTok, kijken jullie wel eens TikTok-filmpjes?
Ja, zeker. Jij niet?
Ja, zeker wel.
Ik niet.
Maar het is toch...
Moet voor mijn werk.
Heel anders. Ja, dat zeggen we allemaal, Guus. Dat is wel een heel andere manier, een heel ander publiek dan Goedemorgen Nederland. Ja, of.
En GroenLinks mikt altijd, en zeker onder Jesse Klaver, op de jonge kiezer, de nieuwe kiezer, de net 18-jarige.
Dat is ook terecht, want daar zit een achterban.
Ja, precies. En die groep die zal TikTok kijken, misschien nog meer dan WNL. Dat is iets wat zij heel belangrijk vinden. En ze denken daar ook diverse kiezers mee te kunnen aanspreken.
Ja, TikTok overigens voor de wat oudere luisteraar is toch even goed om het uit te leggen. Hoe zouden jullie TikTok nou uitleggen?
Sociaal medium dat erop gebaseerd is dat een algoritme bepaalt welke filmpjes jij te zien krijgt. En de filmpjes zijn altijd rondom bepaalde grapjes gebouwd.
Dansjes vaak, hè?
Dansjes, muziekjes, ja. maar ook bepaalde kwinkslagen die heel vaak terugkomen. Ja, dus leg ik het zo goed uit?
Het zijn hele korte filmpjes ook, dat is ook nog wel goed om te vermelden. Ja. Anyway, klimaat hadden jullie het net over. Dat is een belangrijk thema voor hem. Daar heb je hem vast ook wel over gesproken. Ja.
En hij erkende dat het niet nog het grote ding is van deze campagne. Maar hij zegt, dat is ook weer die relaxedheid die hij heeft. Hij maakt zich er niet zoveel zorgen over, want het kan nog komen. Nog 9 dagen te gaan. En ze willen het deze week gaan waarmaken. En dan zullen die peilingen ook omhoog vliegen.
En hoe willen ze dat doen?
Nou, ze hebben een stuntje voorbereid deze week.
Maar echt, de grootste oneerlijkheid die ze hebben zit wel in de klimaatplannen. Ze zeggen dat ze het klimaatakkoord van Parijs willen halen, maar dat doen ze gewoon niet. En ze laten hun plannen niet doorrekenen. En daarom heeft het wetenschappelijk bureau van GroenLinks heeft een doorrekening laten maken van het verkiezingsprogramma van de VVD. Om te kijken of ze hun doelstellingen wel echt gaan halen voor het klimaatakkoord van Parijs. Dat komt in de loop van deze week.
Oké, dus de VVD denkt wij gaan het niet door laten rekenen. De GroenLinks doet dat voor de VVD. Waarom? Daar zit natuurlijk een idee achter.
Nou ja, het idee is natuurlijk dat het in eerste plaats de VVD in het defensief wordt gedrongen weer. En dat het weer eens gaat over onderwerpen die voor GroenLinks belangrijk zijn. In dit geval klimaat. Kijk, de VVD had de klimaatplannen niet laten doorrekenen. Jesse Klaver heeft al een vermoeden waarom dat is.
Ja, wij allemaal denk ik wel.
Zeker. Namelijk dat de VVD daar niet zo heel erg zonnig uit zou komen. Maar het is dus vooral bedoeld, denk ik, om het gesprek weer over klimaat te laten gaan.
Ja. Toch even, jullie gingen vandaag naar hem toe. Hoe is het, we zitten een week voor de verkiezingen, als je zo binnenloopt bij zo'n lijsttrekker die zoveel te winnen of te verliezen heeft bij de komende verkiezingen. Hoe is dat? Hoe zat hij erbij?
Nou, het was sowieso heel rustig. Het hele Kamergebouw was heel rustig. Bij GroenLinks in de Vleugel, daar ben ik de afgelopen weken best vaak. En dan lopen er best wel wat Kamerleden rond. Omdat ze ook de formatie goed druk aan het voorbereiden zijn, heb ik het idee. Klaver was er niet, hè?
Oh?
Hij was te laat, ik weet niet wat hij aan het doen was. En toen zijn we daarna naar een andere zaal gegaan die wat groter was. Hij was opgewekt, relaxed. We wisten dat we maar een uurtje hadden, want hij had het zo druk. Maar die uitschaling had hij helemaal niet. Zijn secretaresse en zijn woordvoerder wellicht wel. Die kwamen af en toe wel kijken of we niet moesten afronden. En hij zat er een beetje ook in zijn casual look. Met de zwarte kooltrui en zijn kleurrijke sneakers.
Ook sneakers.
Ja,
met deze
alle lijsttrekkers dragen sneakers.
Ja. Alleen ik begreep later dat toen de fotograaf kwam direct na ons, die moest even wachten, want er moest toch een mooi pak worden ingevlogen.
Ja.
Vanuit zijn woonhuis.
Daar heb je weer die twee, vanuit zijn woonhuis.
Dat denk ik ja. Want hij had geen pak.
Maar daar heb je weer die twee golflengtes. Dus in zijn normaal loopt hij dus gewoon rustig rond op sneakers en een kot. Maar hij wil toch wat anders uitstralen op zo'n foto in NRC.
Ja, we zagen toen een beetje paniek dat hij hoorde dat de fotograaf meteen kwam. Want hij zei, ik heb helemaal niks bij me. En we zullen zien wat voor foto er morgen in de krant staat.
Nog even heel kort. Jij noemde net al Formeren en zei dat je de indruk hebt dat ze zich...
Nou ja, ik weet wel zeker. Los van het campagneteam, dat is een klein enthousiast campagneteam rond Jesse Klaver, is er ook een formatieteam. De nummer 2 van de kandidatenlijst, Corinne Ellemeet, de zorgwoordvoerder van de fractie, die heeft een heel team aan het werk om die formatie vanaf volgende week heel serieus voor te bereiden.
Want ze willen voorkomen dat ze, net zoals in 2017, vrij snel een beetje naïef en dat het gewoon niet lukt.
Nee, dat is toen echt 2 keer mislukt. 1 keer waren ze half teruggetrokken en de laatste keer definitief. Ze waren daar gewoon niet goed op voorbereid. Ze werden een beetje weggespeeld, uit elkaar getrokken. Dat linkse kamp, daar is Klaver heel bang voor. En inhoudelijk kijken ze gewoon naar alle dossiers. Waar ze hun strepen in het zand willen zetten. En wat ze eventueel willen laten lopen. Daar hebben we uiteraard naar gevraagd. Maar daar gaf hij uiteraard geen antwoord op. Helaas. Hij houdt de kaart op de bord. Dat begrijp ik wel.
Ik begreep zelfs dat het van zo'n grote invloed is dat ze zelfs in de campagne hebben besloten op bepaalde thema's niet al te vocaal te zijn. Omdat het kan dat ze daarop moeten inleveren tijdens de formatie. Dus ze zijn er al zo erg mee bezig.
Nou, je merkt wel dat hun prioriteiten heel erg aan het voor zichzelf op een rij aan het zetten zijn. Dat doet Klaver nu dan niet heel erg. Maar jij hoort dat natuurlijk ook heel vaak, Filip. Dat ze kijken welke onderwerpen kunnen we echt weinig op inleveren en welke onderwerpen kunnen we wel wat toegeven wellicht. Want ze willen echt voorkomen dat het scenario van 2017 zich herhaalt. Want in de achterban levert dat ook niet zoveel goodwill op.
Ja, dus, nog een keer aan de kantlijn staan, dat willen ze niet. Oké, dank hiervoor. Ik heb jullie nog nodig voor iets anders. Want afgelopen zaterdag in Haagse Zaken schreven we een gedichtenwedstrijd uit. Liedjes van Harry Wesseling te kunnen winnen met titels als het boerenstrijdlied en het verkiezingscampagnelied voor Wopke Hoekstra. Dat kan hij goed gebruiken nu. En ik vroeg luisteraars een gedicht te schrijven van max 6 regels om dat te kunnen winnen. En dat hebben we geweten, want we kregen echt best wel veel inzendingen. Dus mensen hebben dit weekend massaal zitten dichten. Ik heb drie van mijn persoonlijke favorieten hier voor me. Ik geef ze even aan jullie mee. Ik stel voor dat we er alle drie één voorlezen, ja? Oké, ik begin wel. Er is een lijsttrekker genaamd Kaag. Die werkt met veel plezier in Den Haag. Maar na een domme opmerking van Baudet is het gedaan met de pret. En zuipt zij een stuk in haar kraag. Deze is van Geert Langendam.
Leuke limerick.
Gaat niet winnen.
Next. Philip?
De titel bij deze is luidt alles oké bij de VVD. Liberalisering, maar dan neo. 10 jaar al aan de macht. Verder niet zoveel op met die ethos van de EO. Liever progressie vertragen en nu toch bedacht. Tot in de diepste vezel tijd voor oppositie voeren. Tegen eigen VVD-beleid, dat zal men vast niet beroeren.
Door iemand anoniem.
Iemand anoniem, of tenminste geen naam in de mail.
Guus.
Ik vond het meteren niet helemaal kloppen.
Nee, maar ik vond Neo en EO wel weer heel leuk.
Ja, Neo.
Dus dat vind ik weer een pluspunt. Ja. De mijne is van Didi van Maren. En ze heeft een gedicht geschreven over Henk Krol. De weg naar de partij was lang. Maar op deze leeftijd gaat alles wat wrang. Van Cote Arissen en Otte verloren. De LHK wel geboren. Vergelijkingen gaan ook al niet vlot. Of lijkt de samenleving echt op een mayonaisepot?
Mayonaisepot? Mis ik hier een verwijt? Gedicht vind ik altijd al redelijk ingewikkeld. Maar, ja. Anyway, het is aan ons om nu een winnaar uit te kiezen.
Poeh.
Zit hier een natuurlijke winnaar tussen?
Ja, ik neig naar de tweede.
Ik wil die andere drie nog wel zien. Je hebt er toch 6 binnengekregen?
Nee, veel meer dan 6. Maar dit zijn de drie waarmee je het moet doen. Dit zijn de drie beste. Ja, dit zijn de drie beste.
Ik ga hem toch voor door mij zelf voorgedragen gedicht.
Oké, dan hebben we hiermee... Ja,
ik vond het niet best, maar laat die dan maar winnen.
Het beste
dan win
van
ik ook nog een
het
beetje.
Slechtste. Okay.
Gefeliciteerd anoniem.
Gefeliciteerd anoniem, we nemen contact met je op. Jij wint de cd's. En dan gaan we ondertussen contact leggen met de huiskamer van Claudia Kammer. Claudia.
Ja.
Hey, jij hield je de afgelopen weken bezig met een onderwerp dat in no time heel erg actueel werd. Vrouwen in de politiek.
Ja, dat klopt. Ik was al langer van plan om wat te gaan schrijven over de 10 vrouwelijke lijsttrekkers die er op dit moment zijn in Den Haag. 10 van de 37 lijsttrekkers. Dus ik had een stuk in voorbereiding daarover. En toen gebeurde er iets wat de boel nog een beetje een zetje gaf. Eigenlijk iets heel vervelends. Op Twitter was er een hashtag, Kutkaag. Die werd ontzettend veel gedeeld. En die bracht het debat over seksisme in de politiek op gang.
Eigenlijk in de versnelling inderdaad. Hè? Want je noemde net 10 van de 37 zijn vrouw. Zijn er ooit eerder zoveel vrouwelijke lijsttrekkers geweest? Weet je dat?
Nee, dit is echt uniek. Het is een enorme sprong. En de vraag is natuurlijk altijd of het dan zo blijft. Maar op dit moment is het wel zo opvallend bij debatten en zo, dat er ineens meer vrouwen bij zitten. En ze zeggen er ook allemaal zelf iets over.
Ja.
Dat ze het leuk vinden en dat ze nog steeds last hebben van seksisme.
En dat seksisme, het is altijd een beetje een abstract begrip, hè? Hoe vertaalt dat zich? Hoe zie je dat?
Ja, nou, Twitter is dus een goed voorbeeld. Mm-hmm. Hè? Vrouwelijke politici die zich op Twitter begeven, die krijgen veel meer seksistische berichtjes. Daar is vorige week is er ook een stuk over verschenen in de Groene Amsterdammer. Die hebben dat onderzocht samen met de Universiteit van Utrecht. En er blijkt uit dat 1 op de 10 berichtjes die vrouwelijke politici ontvangen seksistisch is. En voor sommige politici is dat dan nog erger. En bij Kaag is dat bijvoorbeeld 22% van de berichten die ze krijgt.
En daarmee staat ze eigenlijk op een nummer 1 op een lijstje waar je eigenlijk het liefst niet op zou willen staan, zeg maar.
Nee, dat klopt. En voor Kaag is dit altijd een beetje een lastig onderwerp geweest tot nu toe. Want in februari was er bijvoorbeeld al een debat waar 4 vrouwen aan meededen op televisie. En Kaag vond het toen een beetje, ja, voelde een beetje schroom, zei ze, om daar aan mee te doen. Want is dat niet een beetje conservatief om het nu nog in 2021 te hebben over dat een vrouw lijsttrekker is? Dat moet toch eigenlijk heel normaal zijn? Maar ja, nu heeft ze zelf die cijfers gezien. Ze heeft het aan de lijf ondervonden, die hashtag. Dus daar is een knop omgegaan. En Kaag heeft zich dus zaterdag uitgesproken tegen seksisme in een toespraak.
Gelijke kansen en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Niets wereldschokkends, zou je denken. Weinig opvallend ook. Want wie is daar nou tegen anno 2021? Ik zeg jullie eerlijk, ik had ook niet gedacht dat ik op dit punt zou komen. Dat ik de noodzaak zou voelen de gelijkheid van vrouw en man in Nederland te bepleiten. Maar de laatste jaren, de laatste maanden en in het bijzonder ook weer de afgelopen week ontbrandde in mij het vuur om me uit te spreken.
Dit was dus afgelopen zaterdag. Een dag later was ze te gast bij Buitenhof. En toen was ze in gesprek met Pieter-Jan Hagens over hetzelfde onderwerp.
Om het even heel helder te maken, er is nu een hashtag kutkaag in het leven geroepen. En dat is één van de heftigste voorbeelden van wat u dan over u heen krijgt. En de andere vrouwelijke politici ook. U zegt net, ik verwacht iets van mannen.
Ja.
Verwacht u ook iets van mannelijke lijsttrekkers? Bijvoorbeeld, dat ze zich distancieren bij het volgende debat.
Bijvoorbeeld, ik zou zeggen inderdaad, morgen is het 8 maart. Als ze hun campagneteam slim zijn, moeten ze één ding doen. Ze moeten zich uitspreken, ze moeten het normeren. En je moet dit samen doen. Dit is niet mannen tegen vrouwen.
Dit was campagnetechnisch natuurlijk ook gewoon heel erg slim. Hè? Want daardoor voert ze de regie op dit onderwerp. Ze dwingt eigenlijk andere lijsttrekkers om zich erover uit te spreken. Hebben ze dat gedaan, Claudia?
Dat hebben ze gedaan. Misschien dus niet altijd even gelukkig. Jullie hadden het net over Wopke Hoekstra, die op Twitter over zijn moeder vertelde. Dat hij als jongetje zo verbaasd was dat zij een auto had kunnen kopen van haar eigen salaris. En hij gaf ook wel toe dat dat dus eigenlijk betekent dat hij in zijn hoofd al een rolpatroon had als klein jongetje. Ja. Kijk, voor linkse partijen is dit altijd al een wat makkelijker onderwerp dan voor rechtse partijen. Dus Jesse Klaver die zei bijvoorbeeld dat de feministische strijd niet alleen hoort te rusten op de schouders van vrouwen, maar van alle mensen. En die hadden ook een talkshow vandaag via Zoom, die heette Meer Feminisme. En Rob Jetten, partijgenoot natuurlijk van Kaag, hè, die zei natuurlijk ook dat mannen zich moeten uitspreken. Dus dat waren de minder verrassende uitspraken.
Maar het interessante aan dat stuk in De Groene waar je net naar verwees was dat ook politie van rechtse partijen zich erover uitspraken. Zag je dat vandaag ook?
Je zag het wel, maar vaak gaven ze er een eigen draai aan. Ik zag zelf niet meteen iets bij de VVD. Ik weet niet of jij dat hebt gezien. Wel van Bente Becker, maar niet van de mannen.
Ja?
Bente Becker die gebruikt het om zich eigenlijk uit te spreken tegen vrouwen die in wat zij noemt gesloten gemeenschappen worden onderdrukt. Dat is natuurlijk ook om zich te profileren op de rechterflank, zeg maar.
Dus zij maakt er een migratieverhaal van.
Integratieverhaal. Ja, zij maakt er een migratiethema van. En Annemel Nanninga van JA21, die twitterde simpelweg een foto van Thatcher. Ook een vrouw natuurlijk, maar wel van een bepaald soort stevige signatuur, zeg maar.
Ja, het is wel even goed om uit te leggen wat daar dan mee bedoeld wordt waarschijnlijk.
Ja, ik had dus vorige week een stuk geschreven ook over wat vrouwen moeten doen, vrouwelijke leiders tegen seksisme. En daar reageerde zij op. En uit haar reactie bleek wel dat ze het toch vaak een beetje gezeur vindt van vrouwen. Dat vrouwen gewoon sterk moeten zijn.
Mm.
Ja, haar op de tanden moeten hebben. Dat is volgens mij wat ze bedoelde met die foto. En dat er dus ook dat vrouwen niet per se linkse vrouwen hoeven te zijn.
Maar om het toch weer even naar de campagne te trekken. Je zag die mannelijke lijsttrekkers dus niet in de rij staan om allemaal te voldoen aan de wens van Kaag van gisteren.
Nou, wat ik zelf een heel grappig of misschien is ook wel pijnlijk iets vond, is hoe de ChristenUnie ermee omgaat. Die hadden van dit weekend een beetje vervelende kwestie. Er ontspon zich een debat over wat de ChristenUnie vindt van abortus na een verkrachting. Er was een kandidaat van die partij die zei dat ook vrouwen die verkracht zijn eerst 5 dagen moeten nadenken voordat ze een abortus mogen laten plegen. En dat gaf een enorme hoop reuring op Twitter. Segers die heeft daar vandaag ook nog wat over geschreven. Hè, dat die worstelt daar duidelijk mee. Maar hij schreef ook natuurlijk iets over Vrouwendag. En dan greep hij snel naar zijn moeder. Hij schreef dat het de verjaardag van zijn moeder is. En dat hij 3 dochters heeft. En hij noemde ook nog de vrouwelijke kandidaten van zijn partij. En wat ik ook nog wel interessant vond, hij maakte zich wel echt kwaad over het seksisme. Dus hij schreef, doe normaal, man.
Ja.
Nou ja, ik snap
dus
hem.
Het is een worsteling, merk je, bij die partij.
Een statement, hè?
Ja.
Zeker. Ja, zeker.
Ja.
Misschien dat hij ook moeite heeft met dat het debat, dat het daardoor ook een soort cultureel thema wordt. Een soort, dat ligt bij ChristenUnie soms een beetje ingewikkeld.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
En nog even, en dit is niet om het seksisme te bagatelliseren, maar toch eventjes, dit moet D66 ergens heel goed uitkomen, dat Kaag nu het gezicht wordt van ja, de antiseksisme movement, zal ik maar even zeggen, zo aan het eind van de campagne, als het een thema wordt.
Ja, zeker. En het is juist zo grappig, hè, dat Kaag er aanvankelijk de schroom bij voelde om zich als vrouw te profileren. En dit nu juist als een belangrijk thema op de agenda zet. Zij hebben ook de leus tijd voor nieuw leiderschap. Je zou kunnen zeggen tijd voor vrouwelijk leiderschap. Ze hebben op internet hebben ze 8 redenen staan waarom je als vrouw bij D66 aan het juiste adres bent. En bijvoorbeeld het thema gratis kinderopvang. Dat is een thema wat zij nu telkens aankaarten. Okay. Omdat gratis kinderopvang ervoor kan zorgen dat de kansen voor mannen en vrouwen natuurlijk op de arbeidsmarkt gelijk worden. Dus het komt heel goed uit voor die partij.
Kijken of dat zich ook gaat uitbetalen komende week. Dankjewel, Claudia. En dank ook aan jullie, Guus en Filip. Tot slot, voor de komende week heb ik nog iets voor jullie. Want we doen een Haagse Zaken Q&A. Daarvoor kun jij je vraag insturen aan het team van Haagse Zaken en de politieke redactie. We willen zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. En die hoor je dan terug. En die aflevering vind je exclusief in de NRC Audio app. Die je inmiddels toch wel moet hebben gedownload. En daarvoor hebben we een telefoonnummer. Dat is 06-84-82-7031. We zetten hem ook voor je in de show notes. Dus je hoeft niet mee te schrijven. En wat we dan van je willen is dat je een voice memo stuurt. Via WhatsApp. Met jouw vraag in 1 zin. En stel jezelf ook vooral eventjes voor. En dan hoor je misschien wel je eigen vraag plus het antwoord terug in de extra aflevering. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Ik ga richting de persconferentie. Want ook dat gaat gewoon door deze week. Veel dank aan de productie. Tot morgen bij een nieuwe Haagse Zaken.